Vanmorgen wil ik de draad nog even oppakken in Matteüs 24, waar we gisteren zo ongeveer gebleven zijn. Matteüs 24, waar we gezien hebben dat op grond van de oud-testamentische profetieën, met name op grond van Daniël en Zacharia, Daniël 9 speciaal en Zacharia 12 tot en met 14, dat daar gesproken wordt over de gebeurtenissen die in de toekomst de volken en in het bijzonder Israël te wachten staan, namelijk die grote verdrukking die zou komen en dan dat er stond na de verdrukking van die dagen de zon zou verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven enzovoorts. En dan verschijnt eerst het teken en daarna de zoon des mensen zelf op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat betekent dat op dat moment het koninkrijk voor Israël, voor het Joodse volk in elk geval, officieel begonnen is. En dat vanaf dat moment dat volk ook wordt terugverzameld en op een of andere wijze weer gebracht wordt in Canaan, de uiteindelijke vervulling dus van de beloften aan Abraham, en dat zouden we toch mogen verwachten van het zaad van Abraham, van Christus, dat hij de beloften aan Abraham gedaan zou vervullen. Dat is ook wat hij doet, maar dat betekent niet dat daarmee alle profetieën vervuld zijn, want integendeel, er volgt nog een tijd waarin niet alleen Israël, maar waarin ook de overige volken aan Christus zullen onderworpen worden. En daarover spreekt dan vers 37 en wat er verder volgt van Matteüs 24 en zelfs ook van Matteüs 25. Dat zijn de dagen die vergeleken worden met de dagen van Noach. Het zijn dagen die uitlopen op een oordeel waarvan de datum bekend kan zijn als men tenminste niet slaapt, want dat is wat er staat. En over die dagen wordt dan ook verder gezegd, verder het een en ander gezegd, in de vorm van in ieder geval nog drie gelijkenissen. De ene is de gelijkenis van de twee dienstknechten vanaf vers 45. Ik ga hem niet uitleggen, maar ik geef alleen even de algemene strekking. De algemene strekking is dat men trouw zou zijn, uiteraard. En als u het mij vraagt, die twee dienstknechten, dat men trouw zou zijn, ja. Ja, hoef je niet op geabonneerd te zijn, maar je moet, nou ja. Dat men trouw zou zijn. En verder is het zo dat de twee dienstknechten, zoals ik het zie, een beeld zijn van de gelovigen onder het oude verbond, levend onder de wet, en de gelovigen van het nieuwe verbond. En de oproep is uiteraard dat men niet zou leven onder het oude, maar onder het nieuwe. En dat zeg ik met vrij veel gemak, omdat dat een beeld is wat in de Bijbel nogal eens vaker gebruikt wordt. En bovendien, omdat ook de volgende gelijkenis, dan heet het inmiddels Matteüs 25, maar daar trekken we ons niet te veel van aan. Omdat in Matteüs 25 de eerste gelijkenis daar ook speciaal over handelt, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Zij hebben allen olie, alleen bij vijf raakt de olie op en bij de andere vijf ook overigens. Maar de dwaze vijf, die hebben geen andere olie dan alleen de olie in de lampen. En de wijze vijf hebben daarnaast ook nog olie bij zich in een kruik, zodat ze die kunnen gebruiken als de oude olie op is. En ik heb er ook wat lang over gedaan, maar die olie die in die lampen zit, is gewoon het oude verbond. 10 lampen, 10 maagden, allemaal olie. Een beeld van de wet, het oude verbond, Gods woord, is licht. Maar het is niet toereikend om de bruiloftszaal en dus het koninkrijk, want dat is het gewoon, om de bruiloftszaal binnen te gaan, want voor die tijd is het op. En dat was ook speciaal de bedoeling. De wet schiet altijd tekort, hè? De wet is zwak, is onprofijtelijk enzovoorts. Maar de wet is wel licht. Nou, zo is het met die lampjes ook. Zijn leuke lampjes, maar je komt er niet mee de bruiloftszaal binnen, want ze gaan uit van tevoren. De olie raakt op. Terwijl olie toch echt ook een beeld is van de werking van Gods geest enzovoort. Maar het raakt op. Dat is een beeld van het oude verbond. Waarna 5 van de 10 slechts olie bij zich hebben in kruiken. Uiteraard een beeld van het woord van God. Opnieuw, hè, weer het woord van God. Maar nu het nieuwe verbond. En het aardige is dat het nieuwe verbond er dus altijd al was, want ze hadden die kruikjes altijd al bij zich, waarmee maar gezegd wil zijn dat in het oude verbond het nieuwe gevonden wordt. En dat in de dagen van het oude verbond de waarheden van het nieuwe verbond ook beschikbaar waren. De waarheden als zodanig. Men zou er nog niet onder leven, dat is waar. Maar niettemin, als het oude verbond zou worden beëindigd, als de oude olie zou opraken, en dat gebeurde strikt genomen al bij de dood van de Heer Jezus natuurlijk, dan zou daar de olie zijn en de geest van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat is de gedachte. En die waarheid blijft natuurlijk nog steeds bestaan. Men zou niet moeten leven onder de wet, maar onder de genade. Het oude verbond is beëindigd, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft en die daardoor ook de bruiloftszaal binnengaat. Dat is niet alleen nu zo, maar dat is in de toekomende bedeling, want daar praten we eigenlijk over, ook inderdaad zo. En als dan de bruidegom komt, dan zullen deze wijze maagden, zo worden ze genoemd, ook inderdaad de bruiloft binnengaan. En dat ze maagd zijn wil zeggen onbevlekt, onbesmet of wat er maar meer voor woorden zijn. De gedachte is namelijk dat het gaat om hen die zich niet hebben laten verontreinigen door de wereld en al wat er in de wereld omgaat. En die ook niet verbonden zijn geworden met het koninkrijk van de grote tegenstander, met Babel. Ze hebben ook het teken van het beest niet gekregen en dat soort dingen meer. Zijn rein bewaard uit de wereld. En gaan het koninkrijk binnen en dat is dan de 1000 jaar. Het is vrij eenvoudig eigenlijk. En daarna krijgen we de gelijkenis van de talenten. Dat is net zoiets. Dat wil zeggen, in de gelijkenis van de talenten gaat het erom dat het aan dienstknechten goederen worden overgegeven. Misschien is het goed om vers 1 even, of vers 14 is dat dan, van Matthäus 25 even mee te lezen. Want het is gelijke mens, dat wil zeggen het koninkrijk der hemelen, is als dan gelijk een mens. En die woorden haal ik natuurlijk gewoon uit vers 1 van Matthäus 25. Hè, waar staat, als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan, en dan komt de gelijkenis. En diezelfde zin hoort natuurlijk ook bij vers 14. Al wordt hij daar ingekort, want we kennen hem al. Het hoeft dan niet meer voluit. Maar de gedachte is natuurlijk weer van, als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. Een mens die buitenslands reisende zijn dienstknechten riepen, gaf hun zijn goederen over. Als dan. Dat wil zeggen, in de dagen nadat de zoon des mensen volgens Matthäus 24 vers 30 en 31 al verschenen is op de Olijfberg en aan Israël. Als dan, zoals het ook was in de dagen van Noach, in die tijd, als dan wordt het koninkrijk vergeleken met een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En hoe dat zit is ook niet zo moeilijk, want dat is dus de Heer Jezus, die mens. Dat is altijd zo in de gelijkenissen. Laat hem maar goed tot u doordringen. Dat is altijd zo in de gelijkenissen. Een mens is altijd Christus. Een mens die buitenslands reizende, want de Heer reist namelijk buitenslands. Maar voor hij dat doet, of terwijl hij dat gaat doen, roept hij zijn dienstknechten tot zich en hij geeft hun zijn eigen goederen, want ze worden gezegend met zijn zegeningen uiteraard, dat is de grondgedachte eigenlijk die hier verder ontwikkeld wordt. En de bedoeling is dat die dienstknechten hem trouw zijn en hem dienen, kortom de talenten die ze ontvangen beheren opdat ze vrucht zouden dragen. De gedachte is heel eenvoudig deze, dat na de verschijning van de Heer op de Olijfberg de Heer de zijnen, de uitverkorenen, Israël dus in de eerste plaats, tot zich roept, hen verantwoordelijk stelt voor de prediking van het evangelie, ik noem maar iets eenvoudigs, hè? Hen verantwoordelijk stelt voor de prediking van het evangelie aan alle volkeren, hen maken het tot zijn discipelen enzovoorts, Markus 16, en zo, hè. Hij geeft hun een grote zendingsopdracht mee. En de bedoeling is dat zij die zendingsopdracht uitwerken. En dat is niet zomaar bedacht. Want het punt is natuurlijk dat God in de tijd ook zijn dienstknechten tot zich riep. Hij riep hen uit Egypte. Bij de uittocht uit Egypte. Hij gaf hen toen ook zijn goederen over. Met bepaalde opdrachten. Die opdrachten zijn nooit uitgevoerd. Dat was onder het oude verbond. Maar nu komt men tot geloof in de Heer Jezus Christus. Nu wordt men geplaatst onder het nieuwe verbond. En dan zegt de middelaar van het nieuwe verbond, dat kan wel wezen, maar hier is de opdracht nog steeds. Dus, ga je gang. Koninklijk priesterdom zou je worden. Dat was je misschien onder het oude verbond niet. Ik zei misschien. Dan ben je misschien onder het oude verbond niet geweest, maar onder het nieuwe verbond toch zeker wel. Koningschap en priesterschap bij elkaar. Nou, hier zijn mijn goederen. Het zal wel in de eerste plaats een Bijbel zijn, neem ik aan. In de eerste plaats en dus onder andere. Maar hier zijn mijn goederen, beheer ze maar. Dat wil zeggen, ga uit naar alle volkeren, beginnende Jeruzalem, Judea, Samaria. Nou, Jeruzalem, Judea is natuurlijk al geweest. Maar dus wordt het dan Samaria. Dat heb ik al genoemd. Waarschijnlijk zal er ook wel gezegd worden, ga niet naar de heidenen, maar gaat veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Zal u gedacht zijn wie dat zijn? Dit staat ook in de Bijbel, hoor. De verloren schapen van het huis Israëls. Dat zijn de schapen van die andere stal. Die niet van deze stal zijn. Deze stal was Juda, het Joodse volk. Die andere stal is uiteraard 10 stammen. Ja. Sinds zo'n opdracht staat in de Bijbel. En er is een tijd waarin het evangelie niet aan de Joden, maar door de Joden gepredikt wordt. Niet aan de heiden, maar aan de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is de volgorde. Ja, dat kun je allemaal gewoon zo verder nazoeken, hè, waar dat staat. Want dat staat natuurlijk allemaal uitgebreider in de schrift. Maar daar hebben we allemaal geen tijd voor nu. Maar dit is de volgorde. Dus hoe dan ook, aan Israël wordt vervolgens de opdracht gegeven, nadat er sprake is van alle 12 stammen van Israël, wordt er hen de opdracht gegeven om het evangelie te prediken. Na Samaria ook tot aan de uiterste der aarde. Dat is ook wat gebeurt in die 33 jaar. En want het evangelie wordt gepredikt aan alle volken. En dan zal het einde komen. Maar dat was eerder in deze redenvoering. Hè? Nog in Matteüs 24 vers 14. Maar hier gaat het natuurlijk om precies hetzelfde. En de bedoeling is dat die dienstknechten trouw zijn. En wie niet trouw is aan de roeping waarmee hij geroepen is, wordt inderdaad buitengeworpen. In de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Dat is wat er staat. Hoor je tot het volk van God? Dan zul je ook je roeping trouw blijven. Zeg nou niet meteen dat het er dus om gaat dat men inderdaad doet wat opgedragen werd, omdat men dan anders niet behouden wordt of niet de 1000 jaren binnenkomt. Want dat is een beetje kromtrekken van wat er werkelijk aan de hand is. Wij weten namelijk dat iemand die werkelijk gelooft en het woord Gods ontvangen heeft, wel in hem zal dat woord worden tot de fontein. Dat wil zeggen dat het eigenlijk, dan wordt het gevaarlijk voor me natuurlijk, want dan steek ik mijn nek weer uit. Maar het is dus eigenlijk zo dat iemand die zegt dat hij een gelovige is, maar verder komt er nooit eens een gelovig woord uit, of een gelovige gedachte. Hè? Iemand die zegt dat het is, maar die gedachte komt niet naar buiten. Van zo iemand geloof ik niet dat hij een gelovig is. Want dat blijkt nergens uit. Want het is onbijbels. De Bijbelse gedachte is dat als men het gedronken heeft van het water dat de Heer Jezus Christus gegeven heeft, zijn woord en zijn geest, dat dat woord ook inderdaad weer naar buiten zal komen. Dat is het bewijs, dat is het enige bewijs wat we kennen eigenlijk. Dat is het grote bewijs van dat iemand een gelovig is, dat hij wedergeboren is enzovoorts. En het is in die dagen natuurlijk net zo. Als Israël tot geloof komt, als daar die 12 stammen van Israël zijn en tot geloof gekomen zijn, dan zullen zij vanzelfsprekend dat woord prediken. Het enige bijzondere is natuurlijk dat ze inderdaad uitgestuurd worden, uit zullen gaan om de boodschap te prediken aan de volkeren. Maar het principe dat men dat woord ook inderdaad uitdraagt, op wat verwijzen dan ook, dat is een vanzelfsprekende zaak. Dus hoe dan ook, uiteindelijk gaat het toch om geloof en leven uit geloof enzovoorts. Nou, dieper ga ik er niet op in, anders dan moet ik de Jacobusbrief weer bespreken. Dat doen we een andere keer weer, hè. Ja. Dus ik laat het hierbij. De zaak is nou vervolgens dat we in Matteüs 24 vers 4 tot en met vers 14 een eerste antwoord hebben, een volledig, maar een eerste antwoord hebben op de vraag naar het einde van de tegenwoordige eeuw en het teken van de toekomst van de Heer Jezus enzovoorts. En dat eindigt met, dat gedeelte eindigt met, en dit evangelie des koninkrijks zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. En in het volgende grote deel van dezezelfde redenvoering is het laatste deel, dat van de gelijkenis der talenten. En daarom geloof ik dat het daarin inderdaad ook in de eerste plaats gaat om de prediking van het evangelie van het koninkrijk tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. En het einde wordt dan ook inderdaad hier in Matteüs 25 beschreven. Want die dienstknechten worden eerst tot hun heer geroepen en leggen verantwoording af. En dan meteen staat er vers 31... En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan zult u moeten begrijpen dat in 24 vers 30 gesproken wordt over de verschijning van de Heer op de Olijfberg in de eerste plaats aan Israël. Dat zal leiden, zal ertoe leiden dat hij uiteindelijk, maar dat is een poos later, in heerlijkheid op de troon zal zitten. Maar het is op dat moment nog niet zo. Want in vers 30 van hoofdstuk 24 worden we bepaald bij de gebeurtenissen direct aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar daarna wordt in deze hoofdstukken de tijd beschreven die daarop volgt. En dat eindigt in vers 31 met de laatste pericoop van deze redenvoering dus. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Nou, als dat op aarde gebeurt, en dit gebeurt op aarde, dan staat die troon in Jeruzalem. Dat kan dus niet het einde van de 70ste week zijn, want dan is er niet eens in Jeruzalem. Jeruzalem bestaat niet meer. Is verwoest. Daar is geen heerlijkheid. En er komt er nog bij dat we in Ezechiël 39 lezen dat men, naar ik meen, want ik raak daar altijd wat in de war, maar dat men daar, naar ik meen, 7 maanden over doet om het land te reinigen. Alleen maar het land te ontdoen van de lijken die er liggen. Van Russen. Nou ja. Ja, nee, maar 7 maanden staat daar, hè. En pas daarna kan het land weer gebouwd worden en gereinigd zijn enzovoorts. Kortom, daar kan niet staan een troon zijner heerlijkheid. Het is ook niet zo. Die gebeurtenis die hier beschreven staat in vers 31, dat is de gebeurtenis inderdaad aan het einde van deze periode van 33 jaar. Dat wil zeggen, het zitten van de zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid vindt plaats 33 jaar nadat hij met grote kracht en heerlijkheid, zoals er staat, verschenen is op de Olijfberg aan Israël. Bovendien, in vers 30 van Matteüs 24 lezen wij iets over: dan zullen al de geslachten van het land, want ik heb u gezegd dat het zo ook vertaald kan worden en zou moeten worden dus ook, dan zullen alle geslachten van het land wenen. Maar in 25 vers 31 staat, of vers 32 staat, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En dat is ook een verschil. In hoofdstuk 24 is het de verzameling van Israël, want hij zal zijn engelen uitzenden, is daar het volgende vers. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. De uitverkorenen voor wie de dagen verkort werden. Weet u wel? Tot 1260 dagen. Die worden verzameld na, en tamelijk kort dus, na de 70ste week van Daniël. Maar in 25 vers 31 en wat er verder volgt, gaat het juist om een tegenstelling. Dan zal de Heer niet zijn voeten zetten op de berg die voor Jeruzalem ligt, de Olijfberg. Maar hij zal dan zitten op de troon en dat is uiteraard Sion. Oftewel, in Jeruzalem, pas daar verschijnt hij in Jeruzalem. Dan zal hij zitten op de troon, en dat is uiteraard ook de troon van David. En voor hem zullen al de volken verzameld worden. Niet alleen de uitverkorenen, namelijk Israël, maar nu al de volkeren. En hij zal hen dan van elkander scheiden. Ze worden gesplitst namelijk in 2 groepen. En dan volgt natuurlijk een boel beeldspraak, want zij zijn geen schapen, maar het beeld van de schapen en de bokken wordt op hen van toepassing gebracht. Dus het is beeldspraak, maar wat er gebeurt is dit, dat er scheiding gemaakt zal worden zoals de herder, en deze koning is natuurlijk de herder, dat is ook in Ezechiël trouwens, David, de herder, de goede herder, Die hadden die twee stallen had trouwens ook, hè? Maar dat was hier al geregeld. Die twee stallen. Twee in de 10 stammen. Maar hier is de herder over al de volkeren, alle kudden dus. En dan staat er, hij zal ze van elkaar de scheiden geleid, de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. Maar de bokken tot zijn linkerhand. Waarbij de gedachte is dat schapen zachtmoedig zijn, de stem van de herder volgen. En dus zijn schapen een beeld van gelovigen in het algemeen. En bokken zijn dat niet, bokken zijn een uitbeelding van kracht. En hier kennelijk gaat het niet om de kracht Gods of de kracht van Christus, maar hier gaat het kennelijk om eigen kracht, de kracht van de natuurlijke mens. Een bok staat voor kracht, dus in veel gevallen zelfs hetzelfde woord in het Hebreeuws, bok of kracht. Het hoeft niet altijd negatief te zijn, maar het is het dikwijls wel. En sinds mensenheugenis wordt ook inderdaad zelfs de Satan voorgesteld als één bok. Ja, Baphomet. Nou ja. Dus hij zal schapen van de bokken scheiden, staat en de bokken staan aan zijn linkerhand. En dan moet je eens lezen, als dan zal de koning zeggen, maar het is de zoon des mensen, maar er staat de koning. Als dan zal de koning zeggen, een heel unieke uitspraak in de schrift, waarbij de Heer Jezus gewoon beschreven wordt als de koning. Hier is een koninkrijk openbaar. Dit is dus bij de aanvang van de 1000 jaren. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, de schapen dus, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Kortom, dat koninkrijk was al geregeld voordat de aarde maar woest en ledig werd in Genesis 1 vers 2. Ja, ja. Zodat je maar weer ziet dat toen God Adam schiep of formeerde uit de stof van de aardbodem, toen had God al lang het koninkrijk van zijn eigen geliefde zoon in gedachten. En hij wist ook al aan wie hij het zou geven, namelijk aan alle gelovigen. En in de eerste plaats aan Christus, deze koning dus. En hier is het dat koninkrijk eindelijk openbaar geworden, volledig openbaar geworden. En er wordt gezegd, komt gij gezegende mijns vaders, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Ik vind dezelfde uitdrukking, de gezegenden mijns vaders. De zegeningen van de Vader van onze Heer Jezus Christus geeft die Vader uiteraard aan zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij krijgen in hem diezelfde zegeningen. Dat wordt op onze bedeling toegepast in Efeze 1... Nou ja, in Efeze eigenlijk gewoon. En hier wordt dezelfde waarheid feitelijk toegepast op de gelovigen van de volgende bedeling. Het is dus een waarheid niet van het verborgen koninkrijk, maar een waarheid van het hele nieuwe verbond. Het hele koninkrijk, zowel verborgen, zoals het is in onze dagen, als geopenbaard, zoals het zal zijn in de toekomst. En dus, komt gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de nederwerping, want dat staat er echt, van de nederwerping der wereld. En dan staat er ook waarom ze het ontvangen. Kijk, als we nou eerst even niet lezen en vragen op grond waarvan ontvangt iemand het koninkrijk, dan weten we wat we nu verwachten kunnen. Op grond van geloof uiteraard. Jawel. Nou, en dan staat er, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Er zijn mensen die denken dat je het koninkrijk kunnen beërven door hongerigen te eten te geven. Nou is dat altijd een nuttige bezigheid, daar doe ik niks aan af. Al klinkt het uit mijn mond nooit echt positief, hoe dat komt weet ik niet. Maar ik bedoel het echt positief, het is een zeer nuttige bezigheid om hongerigen te eten te geven. Daar bedoel ik helemaal niet mee te spotten, dat is echt zo. Maar je kunt er niet mee het koninkrijk werven. Je kunt er in onze dagen niet mee in de hemel komen. En je kunt er in de toekomst ook niet mee de 1000 jaren werven. Zo zit dat. Maar het punt is dat deze daad een daad des geloofs is. Bovendien, wie waren die hongerigen? En dat is wat lastig om het te bespreken, maar ik moet het wel even doen. Wie zijn die hongerigen dan? Zomaar, willekeurig. Iemand? Nou, we hebben het nog niet gehad van de week Maar die hongerigen zijn degene die niet kunnen kopen en verkopen omdat ze het teken van het beest niet hebben, bijvoorbeeld. Dat zijn dus die lui die bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is nou al in de hemel zo, maar we hadden graag gewild dat het op aarde ook zo zou zijn. Vrije vertaling. Dat mag ik ook wel eens een keer, toch? Eén keer. Hè? En dan geef ons heden, want dat is het eerste wat aan de orde komt. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuldenaren. Dat zijn die lui die hen geen brood willen verkopen. Ja, zo is dat. Hè? Kortom, dat is een heel concrete zaak. En dus is het de bedoeling dat de gelovigen die te eten hebben, daarvan meedelen aan diegenen die dat niet hebben. En meest speciaal natuurlijk de huisgenoten Gods. Heet dat bij een andere gelegenheid. Dat wil zeggen dat het meegedeeld zal worden aan de andere gelovigen die dat niet hebben. Zo is dat. Nou, en zo verder. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, zegt de Heer. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En dan staat er, dan zullen die rechtvaardigen, maar dat zijn de schapen dus, die net genoemd werden, die aan de rechterkant stonden. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden, nog steeds de koning zal antwoorden tot haar zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Want die minste broeders, die hongerigen en dorstigen enzovoorts, zijn op grond van hun geloof, net als wij nu, vereenzelvigd met Christus, één plant met hem geworden enzovoorts. Zo zijn geïdentificeerd met Christus, heet zoiets eigenlijk. Ze zijn met hem één en dus al wat hen gedaan wordt, wordt feitelijk gedaan aan Christus. Dus nu ook zo. Alles wat men ons als gelovigen doet, doet men ook aan Christus. Het zij positief, het zij negatief. Zo is het nou eenmaal. En zo wordt het hier ook verklaard. Er komt nog bij dat de uitdrukking mijn minste broeders een uitdrukking is die ook elders gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in Matteüs 10. Dat is maar een paar hoofdstukken terug natuurlijk. Matteüs 10, de zogenaamde uitzending van de 12 apostelen. En dan staat er dat tot die discipelen of apostelen die uitgezonden worden, gezegd wordt in vers 40, die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud waters, in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En dat blijkt duidelijk, dacht ik, dat een van deze kleinen slaat op wat in vers 40 genoemd wordt, u. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. En tot de omstanders wordt gezegd, wie een van deze kleinen, zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn leerlingen, dan kom je wat dichter bij het woord kleinen, hè? Wie een van die discipelen zou ontvangen, die zal zijn loon daarvoor niet ontgaan. Dat wil zeggen dat al wat men aan de discipelen, de gezondenen van de Heer, door de Heer Jezus Christus, wie hen zou ontvangen, wie hen zou verzorgen, zal daarvoor zijn loon ontvangen. Deze kleinen zijn dus gewoon degene die uitgezonden werden om het koninkrijk, oftewel het evangelie, want dat bedoel ik eigenlijk, te prediken. En dat is in Matteüs 25 natuurlijk ook nog het geval. Ik vind de gelijke uitspraak trouwens ook in Lucas 10, dacht ik. waar het gaat om de uitzending niet van de 12, maar nu van de 70. En tot hen wordt gezegd in Lucas 10, vers 16, wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En daar gaat het maar om. Die identificatie tussen de Heer en degene die uitgezonden worden, ligt er hier dik bovenop. En daar wordt het op teruggekomen dan later in Matthäus 24 en 25. De gedachte is bovendien ook dat speciaal niet 12, ook niet 70, maar zelfs 144.000 uitgezonden worden speciaal om het evangelie te prediken. En op hen zijn deze dingen in het bijzonder van toepassing. Het zal duidelijk zijn als een van die apostelen, deze ambassadeurs, als een van deze gezanten van de koning ergens verschijnt en begint te prediken, dat iemand die die prediking niet wil, die gezant, die een van die 144.000, weet je veel welk nummer die heeft, hè, zal afwijzen. Ze zeggen, mij niet gezien, wegwezen hier, scheer je weg. Terwijl het ook duidelijk zal zijn dat als men de boodschap die gepredikt wordt gelooft, dat men ook de zender van die boodschap, de prediker daarvan, zal ontvangen. En toch op zijn minst een beker water zal geven, want dat is wat de spreker altijd het eerste nodig heeft, denk ik wel eens. Hè? Juist. Ja, hij staat er. Nee, het was geen hint. Hij staat er echt. Maar zo gaat dat. Want deze gezondenen die het evangelie prediken, zijn uiteraard ook dezelfde als degene die de olie zouden moeten verkopen aan de maagden. De olieverkopers, degene die het hebben, die het bij zich hebben, die autoriteit hebben en die het woord van God hebben meegekregen en zelfs de macht hebben om anderen de Heilige Geest mee te delen door handoplegging en dat soort zaken meer. Want dat is allemaal aan de orde in die dagen. Het is wel moeilijk om het in dit verband allemaal gauw te bespreken. Maar dan noem ik het maar even snel. Hè? Dus dan ga ik terug naar Matthäus 25. De koning, vers 40, antwoordt dus en zegt, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, heb gij dat mij gedaan. En dan vers 41, dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, ga weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Enzovoorts. En dan vers 44. Dan zullen ook deze hem antwoorden zeggen. De Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Punt. Einde van de redenvoering. En dat is het complete antwoord op de vraag. Wanneer zal dat zijn? Dat deze dingen zullen geschieden, wat zal zijn het teken van uw toekomst en, van de voleinding der eeuw? Nou, het laatste wat gebeurt in de voleinding van de tegenwoordige eeuw, is dus dat inderdaad de ongelovigen, de bokken hier, de ongelovigen van de aarde worden weggenomen en dat de gelovigen overblijven en gezet worden in het koninkrijk, zij gaan het koninkrijk in. En deze gebeurtenissen zelf, van die schapen en bokken gescheiden, links en rechts, weet je wel, dat is precies hetzelfde als wat in Matthäus 24 al stond over de dagen van Noach. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Degene die genomen wordt was een schaap en de ander die gelaten wordt was een bok. Het is precies dezelfde gebeurtenis. Nu op andere manier verteld, maar het is precies hetzelfde. En die waarheid wordt natuurlijk vele malen verteld in de Bijbel, hoewel men dikwijls geneigd is ze toe te passen op de jongste dag. En daarna, als men iets over bedelingen geleerd heeft, past men ze er bij voorkeur toe op de dagen van de opname van de gemeente. En dat is ook al een misverstand. Want ze spreken daar niet over, ze spreken over de aanvang van de 1000 jaren. Het is precies hetzelfde als wat er staat in de gelijkenis van het onkruid in Matthäus 13, bijvoorbeeld, hè, want het staat op nog een paar plaatsen, de gelijkenis van het onkruid. Onkruid, oftewel namaaktarwe, hè, wilde tarwe is het eigenlijk, maar men heeft het vertaald met onkruid. Wilde tarwe en echte tarwe groeien tezamen op. En in de dagen van de oogst wordt het uit elkaar gehaald. Wordt het gesplitst, wordt het gesorteerd. En de tarwe wordt gebracht in de schuur. Een beeld van het koninkrijk, vanzelfsprekend. En de wilde tarwe, het onkruid, wordt in busselen gebonden. Schoven gebonden. Het is een binde. Gaat in de gevangenis en wordt verbrand. En het is ook hetzelfde als de ene laatste gelijkenis uit de reeks. Dat is die van het sleepnet, heet dat tegenwoordig, geloof ik. Hè? Het sleepnet waarin allerlei, dat staat er, ja, precies, ja. Waarin allerlei opgevist wordt, allerhande zaken, misschien ook wel vis. Maar in ieder geval is het zo dat de vis gedaan wordt in de vaten, zou de vrouw. Beeld van het koninkrijk, het waren per slotverrekening vissers van mensen, de lui die het evangelie predikten. Dus de vis ging in de vaten, een beeld van het koninkrijk en alle andere dingen. Ik zeg altijd oude schoenen en oude fietsen en dat soort dingen, want zij gedachten wat ik allemaal al eens gewist heb uit de oude Rijn, vroeger achter het huis. Maar niettemin, al die andere rommel die er doorheen zit en die nu eenmaal ook in zo'n net komt, zeker als de sleepnet is, die wordt uitgezuiverd. Want de zoon des mensen, staat erbij de verklaring. Want de zoon des mensen, die dan op de troon zijn de heerlijkheid zit, de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen en wegdoen alle ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Kortom, daar worden gewoon de ongelovigen uit verwijderd en zijn koninkrijk is uiteindelijk gewoon de hele schepping. En degenen die daar niet in thuis horen, worden dus uit de schepping verwijderd. Zodat weliswaar de hele schepping, het al, inderdaad, met God verzoend zal zijn en het koninkrijk daar zal gevestigd zijn. Maar het neemt niet weg dat de ongelovigen buiten het al en dus buiten het koninkrijk geworpen zijn. Buiten waar helemaal geen licht is, maar duisternis, waar verderf en dood heerst enzovoort. Het is allemaal precies dezelfde gebeurtenis. Heb ik het verkeerd gezegd? Staat het verkeerd op mijn bandje. Al wat ik zeg zal tegen mij gebruikt worden. Goed. Heb ik het verkeerd gezegd. Inderdaad, de bokken worden genomen. Zie je wel, zo gaat het nou. De bokken worden genomen, weggenomen en ga naar beneden en de schapen worden inderdaad gelaten. Dat is de gedachte. Ik ben blij dat niet te veel het gemerkt hebben. Maar de gedachte zal inmiddels toch wel duidelijk zijn. Hè? Zal wel duidelijk zijn waar het over gaat. Dit is het oordeel over de volkeren. En dan moet ik nog wat zeggen, maar dan loop ik weer op dingen vooruit. Ditzelfde oordeel van schapen en bokken, hetzelfde oordeel dus als tarwe en onkruid, hetzelfde oordeel van vis en allerlei andere zaken. Hetzelfde oordeel komen we ook tegen in bijvoorbeeld Openbaring, in de beschrijving van de val van Babel. Het is precies hetzelfde, want er wordt Babel, de stad van de grote tegenstander, en allen die daarin thuis horen, die daarbij betrokken zijn, die op een of andere wijze onder de heerschappij van dat Babel staan, die worden allen gedood en verdwijnen inderdaad naar beneden. Babel en ook de koning van Babel en ook alle anderen die zich aan Babel hadden onderworpen en die het teken van het beest wel hadden enzovoort. Het verdwijnt allemaal naar beneden. Het is precies hetzelfde. Het zijn de ongelovigen die van de aarde worden weggenomen en zelf staat er dan eigenlijk van dat zij levend ter helle zullen varen. Dat weet u toch, dat staat in Numeri, geloof ik. Hè? Degene die Mozes niet wilde erkennen als de door God aangestelde koning, met kleine lettertjes dan, van Israël, voeren levend ter helle, staat er. Levend gingen ze naar het dodenrijk. Dat betekent dus dat de aarde zich opende en dat ze nog levend in dit lichaam al het dodenrijk ingingen. Dat is de gedachte. En dat is ook wat er gebeurt in de toekomst. In ieder geval letterlijk met de tegenstander. Letterlijk met Babel. En misschien wel gebeurt het letterlijk met alle ongelovigen die nog leven. Want dat zullen er toch niet zo geweldig veel meer zijn. Verhoudingsgewijs. Na 33 jaar van allerlei rampspoed en grote verdrukking en benauwdheid. Die over de hele wereld komen zal. Maar mochten er zijn die het overleven, die 33 jaar, en toch ongelovig zijn, en die zijn er, dan lijkt het mij zelfs zeer voor de hand liggen dat ter plekke de aarde zich onder hen opent en zij daarin vallen. Maar goed, zo gedetailleerd had u het misschien liever niet geweten, dat kan natuurlijk ook. Maar zo gedetailleerd staat het er natuurlijk ook niet, maar staat er wel van Babel in het algemeen. En de stad letterlijk zal ongetwijfeld zo door de aarde worden opgeslokt. Bovendien, er is al eens een keer sprake geweest van prematuur. Dat wil zeggen, ik bedoel te zeggen, Sodom, de grote stad, werd geoordeeld en Sodom verdween inderdaad zo in de aarde. Weg. En met Babel zal dat gebeuren. Eén is een beeld van het ander. Nou, ik dacht dat ik het daar maar even bij moest laten. En dan om de reeks te vervolgen, moet ik toch eerst maar even naar Joël. Ik weet niet goed wanneer ik Joël zou moeten inpassen in het geheel. Maar laten we dat nu maar doen. Joël 2. Eigenlijk heel Joël. Het onderwerp van Joël is vrij eenvoudig. Namelijk, de dag des Heren komt. En als de dag des Heren eraan komt, komt er ook een boel ellende over Jeruzalem, over Sion. Want het zal namelijk verwoest worden. Zodat wij nu alweer weten dat het dus gaat over de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. In Joël lezen wij in de eerste plaats, ik ga er gewoon wat schematisch overheen. Hè. In Joël lezen wij in de eerste plaats over één sprinkhanenplaag. Dat maken wij in Nederland niet mee, en dat is maar goed ook. Want het is inderdaad een plaag, een verschrikkelijke ramp. Want zo'n sprinkhanenplaag bestaat uit enorme wolken. Dat is in Nederland onvoorstelbaar, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar bestaan uit enorme wolken van wat dan sprinkhanen genoemd worden. Die zelfs het helemaal duister kunnen maken. Nee, dat gebeurt ook, dat is heel gewoon. Het wordt er zelfs duister van, ze nemen het licht van de zon zelfs weg. En het zijn allemaal vraatzuchtige dieren. Dus je zal ze maar op je land en op je graan, op je oogst krijgen. Dus in korte tijd, in een mum van tijd, is daar de hele oogst weggevreten. Dat kun je horen gebeuren ook. Als je tenminste de tijd hebt om daarna te luisteren, want je zal jezelf ook van het lijf moeten houden. Het is één grote verschrikking. Nou, zo'n sprinkhanenplaag wordt hier als voorbeeld genomen voor een gebeurtenis die later zou plaatsvinden. Kennelijk was er in de dagen van Joël zo'n sprinkhanenplaag en zelfs een heel bijzonder grote. En dat wordt dan beschreven hier in Joël 1. En dan wordt er geklaagd dat er in het hele land niks eetbaars meer te vinden is, want het, lees ik even, want er staat even vers 7. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim en heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen. En dan vers 9, spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Er is sowieso niks te eten, ook niet voor de Heer. Spijsoffer en drankoffer zijn afgesneden. Hè? Wanneer zou dat misschien dan gebeuren? Jawel, Daniël 9 vers 27, in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is een verkapte verwijzing daarna. Al gaat het hier om dat er letterlijk geen spijs en drank is om het spijsoffer en drankoffer te brengen in de tempel. Dat was toen zo, in de dagen van Joël. Maar goed, en dan staat er, het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest, de mast is verdroogd, de olie is flauw. Ook niet te drinken dus. Maar goed, de akkerlieden zijn beschaamd en wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst, want de oogst des velds is vergaan. De wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, ja, alle bomen des velds zijn verdord. Kortom, er is gewoon helemaal niks te eten. En dan staat er in vers 14, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heren uw Gods en roept tot de Heren. En dan wordt er geroepen, ach, die dag. Welke dag? De dag des Heren. Want de dag des Heren is nabij. Want deze sprinkhanenplaag is een type van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als de dag des Heren nabij is. De dag des Heren is nabij. En zal als een verwoesting komen, als de dag des Heren komt, is het dus verwoesting. Er zal als verwoesting komen van de Almachtige. Nou, wanneer is de laatste, grootste, definitieve verwoesting? In het einde van de 70ste week van Daniel, ja. Nou, en dan lees ik verder in hoofdstuk 2, vers 1. Blaas de bazuin te Sion, dat is natuurlijk Jeruzalem. En roep luide op de berg mijner heiligheid. En bij die uitdrukking zou je meteen moeten denken aan Psalm 2. Waar de Heer in de hemel lachte en zei: ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Die vind je bijna dezelfde uitdrukking. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. En waarom zou men de bazuin blazen? Om de komst van de koning aan te kondigen en om aan te kondigen dat Israël verzameld zou moeten worden. Einde van de 70ste week, want daarna wordt het verzameld immers. En dan staat er dat laat alle inwoners des lands beroerd zijn, in beweging komen, betekent dat gewoon hoor. Beroerd worden, met iets om te roeren. Dat doe je dus met een bazuin, dat weet u nu. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Hij is er niet, maar hij is nabij. En dan verder, en wordt die dag beschreven, althans de komst van de dag des Heren wordt beschreven, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Maar duisternis, donkerheid, wolken en dikke duisternis is natuurlijk vier keer hetzelfde. En dan, als de dageraad uitgespreid over de bergen, zodat je hier in je Nederlandse Bijbel nog eens leert dat het begrip dageraad niet wil zeggen dat het licht is, maar het wil zeggen dat het donker is. Toch? Duisternis, donkerheid, wolken, dikke duisternis is als de dageraad uitgespreid over de bergen. Dat betekent dat het woord dageraad niet de aanduiding is van de zonsopgang zelf, maar in tegendeel, het is de aanduiding van de dikste duisternis in de zogeheten nanacht, dat wil zeggen voor zonsopgang. En dat is de dikke duisternis. Dat is de tijd waarin de meesten van ons zelfs in bed liggen. Ja, en waarin de meeste mensen sterven. Die tijd is dat. Ook geboren worden trouwens. Aanmerking komt, is het enige volk waarvan de naam genoemd wordt, als het optrekt tegen Jeruzalem enzovoorts, na de 1000 jaren. Niet schrikken. Na de 1000 jaren. Want de 1000 jaar is die periode waarin Satan gebonden is en de volkeren niet zal verleiden. Maar na 1000 jaren moet Satan een kleine tijd ontbonden worden. En dan komt er toch weer een volk omhoog wat zich zal keren tegen Jeruzalem en tegen de God van Israël. En dat volk is Gog en Magog uit Openbaring, wat is het? 20? Is het 20? Nee, Openbaring heb ik het even over. Want daar staat het gewoon, na de 1000 jaren zal dat volk verschijnen. Op de breedte der aarde staat er, dus Openbaring 20 inderdaad. Vers 7 en 8, wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. De Gog en de Magog, en dat is Rusland. En alles wat erbij hoort uiteraard, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen. En bij die gelegenheid wordt die legerplaats niet ingenomen, uiteraard. Want aan het eind van de 70ste week zal de laatste keer immers zijn, volgens Daniel 9 vers 24. 70 weken en daarmee uit. En dus wat gebeurt? Zij omringen de legerplaats der heiligen, namelijk de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hem verslonden. En dan staat ook, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, waar het beest en de valse profeet zijn, enzovoorts. Daar ga ik nou niet verder op in, maar de zaak is dat ik slechts weet van één volk wat genoemd wordt in verband met gebeurtenissen na de wederkomst van Christus, dat wil zeggen na de 1000 jaren, want dat bedoel ik feitelijk, en dat is Gog en Magog, en er hoort altijd nog bij Ros, de Rus dus, Mezeg, Moskou dus. En Tubal, bekend als Tobolsk. En dan nog hoort daarbij Togarma en Gomer. Dat zal dus wel Germania zijn. Bekend als Germany, oftewel, nee, afkortingen, hè. De Bundesrepubliek en de DDR en weet ik veel allemaal. Dat hoort er allemaal bij, hoor, ja. Ja, maar dat komt pas weer terug na jaren van vele geslachten. Maar de eerste keer dat het echt een rol van betekenis speelt in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis en dus in de profetie, is dus aan het einde van de 70e week van Daniël. Niet daarna, dat kan niet, uiteraard. Maar dus in het einde van de 70e week van Daniël. Ook in de tweede helft van de 70e week van Daniël, dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend zo. Maar u moet niet uit mijn woorden opmaken dat ik geloof dat dit volk wat hier genoemd wordt een rol begint te spelen precies in het midden van de 70e week. Want dat geloof ik niet. Ik zou in strijd zijn met de woorden van Daniël 9 vers 27, waar het verbond met Babel, tussen Jeruzalem en Babel verbroken wordt en waar een beeld opgericht wordt gewijd aan Babel, aan de koning van Babel. Maar die gebeurtenissen kunnen natuurlijk wel aanleiding zijn voor de Russen om er zich uiteindelijk maar eens mee te gaan bemoeien. Maar ja, goed, het is maar een periode van 3,5 jaar, dus veel verschil maakt het uiteindelijk ook niet. Als u maar bedenkt dat Jeruzalem niet ingenomen wordt door de Babylonische regers aan het eind van de 70e week van Daniël, maar door de Russische. En dat blijkt trouwens zelfs nog uit de verdere beschrijving die hier volgt. Dit zou al genoeg moeten zijn overigens, hoor. Maar het blijkt ook uit de verdere beschrijving die hier nog volgt. Namelijk, dat het volk in de vorm, voorgesteld in de vorm van die wolken van sprinkhanen, dat volk, dat wordt hier beschreven, er staat voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Kortom, wordt vuur over het land gebracht, in ieder geval alles wat erop staat verteert, wordt vernietigd. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde woeste wildernis. Zo beschrijf je de sprinkhanenplaag dus, maar zo beschrijf je ook de werking van deze legers. En ook is er geen ontkomen van dezelfde, dus geen mogelijkheid tot vluchten. Nee, maar daarom had men ook uiterlijk in het midden van de week bij de oprichting van de gruwel der verwoesting met de grootste spoed het land moeten verlaten. Als men tenminste een beetje vertrouwen heeft in het woord van God. Want nou is er geen ontkomen meer aan. Kan ook moeilijk anders, want die Russen komen vanuit de Middellandse Zee. Dus vanuit het westen. En naar het oosten kan men niet weg. In Jeruzalem letterlijk niet, omdat daar de Olijfberg ligt, daar kom je zomaar niet over. Maar bovendien is het natuurlijk zo dat aan de oostkant, daar ligt Babel. Daar ligt die Arabische wereldmacht. Het grote, laatste rijk, weet je wel, het rijk van het beest. Dat wil zeggen, men zit volledig in de tang daar in Palestina. In Israël dus. Dus er is geen ontkomen aan dezelfde. En er staat een, de gedaante deszelven, daar worden de zogeheten sprinkhanen beschreven, hè. De gedaante deszelfde is als de gedaante van paden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Een beetje moeilijk om voertuigen te beschrijven met die door motoren worden aangedreven natuurlijk. Zeker in de dagen van Joël, maar zelfs wij spreken over een ijzeren ras en bedoelen dan onze fiets dan wel een trein, hè? Een locomotief, dat kan ook, een motorfiets kan ook natuurlijk heel goed, ja. Dat is heel bekend, hè? Dat heet nu helemaal zo. En dan staat er, zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen, als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Ik hoop niet dat u het ooit echt zelf letterlijk gezien hebt, maar ze zijn altijd wel zo vriendelijk om er films van te maken. Maar als je dit leest, dan zie je in gedachten de tanks oprukken, Met een paar meter tussenruimte en misschien maar een meter tussenruimte, ik weet niet of dat kan. Maar in ieder geval zie je de tanks oprukken die ze door niks laten tegenhouden, die niet links of rechts kunnen, omdat daarnaast ook tanks rijden. En het spul gaat maar door en spuwt vuur voor zich uit en rijdt er dwars doorheen en laat niks anders dan verderf achter zich. Gaat overal doorheen, overheen, onderdoor, springt overal overheen enzovoorts. En die beschrijving is nog veel klemmender in de volgende verse, want er staat: van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Ze gaan er of gewoon overheen of dwars doorheen natuurlijk. Zij zullen daarheen trekken, ieder in zijn wegen, ieder is een eigen weg dus feitelijk. En zullen hun paden niet verdraaien. Hetgeen natuurlijk helemaal een opmerkelijk correcte beschrijving is van de wijze waarop een rupsvoertuig bestuurd wordt. Dat ding gaat gewoon rechtdoor, tenzij je hem even een eindje omdraait. Hè, met één beweging, hè, kun je een paar graden draaien. Enzovoort. Dat doe je zo, hè, dat is geen sturen, dat is inderdaad verdraaien, letterlijk. Dan gaat hij de hoek om. Nou goed, ze zullen hun paden niet verdraaien, ook zullen zij de een de ander niet dringen. Het gaat gewoon allemaal rechtdoor. Moet je eens over nadenken, al die sprinkhanen in zo'n wolk. Ze vliegen niet tegen elkaar op, ze vallen niet nog harder naar beneden. Moet je met vliegtuigen eens proberen zo. Lukt het wel? Is je maar afstand bewaard. Nou, hoe dan ook. Dit is de beschrijving niet van de sprinkhanen zozeer, maar het is nou de beschrijving van hoe die tanks gaan. Dat zijn massa's tanks. Ik ben de getallen altijd vergeten. Want ook als er niet bij stond welk volk het was, en we zouden nu moeten inschatten welk volk het dan zal zijn, want zo lang duurt het toch niet meer. Hè? En we zouden nu moeten inschatten wie er zoveel tanks heeft, dat die vanuit, en bovendien in staat is om uit de Middellandse Zee Kanaan of Palestina, of hoe het maar heten mag, om daar een invasie uit te voeren, dan kunnen we er heus maar één aanwijzen. Corby, hè? Ja, de Rus, hè? Blijft niks anders over. Enorme tankmacht. Nou goed, dan staat er vervolgens: en al vielen zij op een afweergeweer, dat is een afweer, hè? Al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden, zij zullen in de stad omlopen. Dat is een bekend plaatje, Russische tanks die in de stad omlopen. Er zijn wel steden die dat te beurt is gevallen, hè? Toch? Goed. Zij zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op of over de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de venster inkomen als een dief. En dan staat er: de aarde is beroerd, is bewogen, dan is het een aardbeving. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel beeft, maar u weet, dat is toch hetzelfde. En de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Waar hebben we dat nog meer gelezen? In Matteüs 24 en in Zacharië 14. Precies hetzelfde. De zon geeft het licht niet, de maan geeft het licht niet, de sterren trekken hun glans in. De sterren zullen samentrekken, staat er eigenlijk letterlijk in Zacharië 14. En dat zijn precies de gebeurtenissen, de tekenen ook, van het einde van de 70ste week van Daniël. Want bij die gelegenheid, weten wij uit Matteüs 24, zal de zoon des mensen verschijnen en zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Maar hier wordt gesproken over die verwoesting van Jeruzalem. Dezelfde verwoesting van Jeruzalem dus als uit Zacharië 14 vers 1. En daar heet het ook de dag des Heren, weet u nog? Ziet, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Staat daar. Want de Heren zal al de heidenen ter strijde verzamelen, enzovoorts. En dat gebeurde hier dus ook. Zelfde gebeurtenissen dus. En dan staat er verder: en de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Dat is nog steeds het Russische leger overigens hoor. Zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doemde zijn woord. Want de dag des Heere is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Hier komt dus de dag des Heren en dat gaat gepaard met, laten we maar gewoon zeggen, de verwoesting van Jeruzalem. Nu dan ook, spreekt de Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. Dat heb je in het vele verhaal, want als men zich bekeert en de naam des Heren aanroept, zal de Heer verschijnen op de Olijfberg en vervolgens zal men over hem rouwklagen, als met rouwklagen over een enige zoon of over een eerstgeboren zoon. En dat was Zacharia 12. Dat hebben we ook al gelezen. Pas dus precies op elkaar. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Dat is een toespeling op de wijze waarop rouw bedreven wordt. Dan scheurde de klederen. Maar deze zei, nee, je moet je hart scheuren. Scheur uw hart en niet uw klederen. Namelijk bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van tierenheid. Groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Hij is zelfs in staat om bij die gelegenheid de Olijfberg te scheuren, zodanig dat men door de vallei zijner bergen zal kunnen vluchten, zelfs tot Azal aan toe. Zacharia 14. Past volledig over elkaar heen, deze beide schriftgedeelten. En weer wordt spijsoffer een drankoffer genoemd, want hij zal weer leven geven. Nou, en dan lees ik even verder in vers 18. Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen, vergeven, maar net zo goed ook reinigen, want dat is per slotverrekening letterlijk verschonen, hè? Reinigen. En de Heer zal antwoorden tot zijn volk, zeggen, zie, ik zend jullie het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. En als de Heer hen niet meer overgeeft tot smaadheid onder de heidenen, dan betekent het dat de 70 weken vervuld zijn. Daniel 9, vers 24. Klopt dus precies. En dan verder. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken. En ik zeg altijd, neem een kaart. Een geloven vind ik zo'n raar ding. He? Ik heb tot nog toe maar één goeie gezien, maar goed. He? Maar neem dus een kaart en dan kijkt u even wat het recht in het noorden ligt. Boven Jeruzalem. Op dezelfde lengtegraad. En daar ligt Moskou. Precies, Moskou. Die van het noorden. Ja. Ik zal die van het noorden verre van jullie doen vertrekken. Daar waren de Russen, maar nou moeten ze vertrekken. Heel ver weg. Staat er ook bij, namelijk naar een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn, ik wou bijna zeggen, zijn achterste naar de achterste zee. Maar er staat natuurlijk zijn einde naar de achterste zee. Als we er eerst over nadenken, is dat toch niet ver weg. Want de Oostzee is gewoon de Dode Zee. Dat is ook de term na in de Bijbel. De Oostzee is gewoon de Dode Zee. En de Achterste Zee is gewoon de Middellandse Zee. En tussen die lengtegraden, zal ik dan maar zeggen, daartussenin is gelegen Palestina, de huidige Joodse staat. En toch staat er, ik zal die van het noorden verre van jullie doen vertrekken. En toch blijven ze kennelijk in het land. Maar de gedachte is heel eenvoudig. Lees maar verder. Zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan, zodat er nu gewoon staat dat hij zo ver weg is. Namelijk, hij is naar het dodenrijk. Dien van het noorden. Alle sprinkhanen zijn gedood, om zo te zeggen. Oftewel, al die vijandelijke legers, die hele vijandelijke legermacht, is omgekomen in Kanaan. Vandaar dan ook dat Ezechiël 39 daarover zegt dat men zeven maanden lang bezig is met het land te reinigen van al deze lijken. Hetgeen op zich een levensgevaarlijke taak is vanwege, hoe heet zoiets, lijkvergiftiging of zo, hoe heet zoiets, Chris, hoe heet zoiets. Hè? Of weet je het in het Latijn? Nou ja, goed. Het is in ieder geval levensgevaarlijk, zo gaat dat, hè. Maar de staat dus waar ze heen gaan, de dood in namelijk. En dan staat er vervolgens: vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan, et cetera. En de Heer zal namelijk weer vrucht voortbrengen en leraar ter gerechtigheid geven aan Israël. Je hoeft niet te vragen wie dat wezen zal, hè? Want hij zal u geven die leraar der gerechtigheid. Dat is vers 23. En u weet, de leraar is per definitie de priester. En de leraar is natuurlijk de hoge priester. En aangezien de 70 weken voorbij zijn, is het dus in elk geval onder het nieuwe verbond. En is het dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de middelaar van het nieuwe verbond, Christus zelf. Dus die dan terecht wordt aangesproken met rabbi, meester, de grote leraar, jawel. Nou, en hij zal ook weer regen geven. Dat is ook zo vermakelijk als je erover nadenkt. He? Men doet er van alles aan om het land vandaag te irrigeren en om zelfs regen op te wekken en dat soort dingen meer. Dus een kwestie van even wachten, namelijk wachten op de juiste tijd en tot geloof komen. En dan staat er gewoon, einde van vers 23, hij zal u de regen doen nederdalen. De vroege regen en de spaderegen, zoals in het eerst. Die maand kun je gerust weglaten, heeft er niks mee te maken. Zoals in het eerst, zoals vroeger namelijk. Want vroeger was dat zo. Tweemaal regen in het jaar. Het was niet voor niks een land overvloeiende van melk en honing. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen en olijfbomen en wilde honing. Er zat hem in de dubbele regen. Die valt al lang niet meer, nog niet eens enkel. Maar dat gaat in de toekomst dus wel weer gebeuren. Allemaal na het einde van de 70ste week van Daniël. Nou, en dan lees ik maar verder in vers 28. En daarna zal het geschieden. En als dit vers geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, wordt daarna uitgelegd als in de laatste dagen. Handelingen 2. Daarna, en dus in de laatste dagen, moet ook de laatste dagen van de 70ste week van Daniël zijn, dus die laatste dagen minstens. Maar goed, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. Kortom, al die ouden en die jongen en die zonen en die dochteren worden aangesteld tot koninklijk priesterdom. Ze worden onderwezen in de dingen des Heren, krijgen allerlei prediking mee die ze zouden plegen. En hen wordt natuurlijk ook bekendgemaakt waar ze die prediking zouden moeten brengen. Bijvoorbeeld bij de 10 stammen moeten ze eerst weten waar ze zijn en dat soort dingen meer. Maar goed, er is heel wat profetie in die dagen dan. Maar terwille van dat volk wat aangesteld wordt als koninklijk priesterdom. En dan staat er, vers 30, en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Rookpilaren, altijd een beeld van de aanwezigheid van de Geest des Heren, op een of andere wijze. De zon zal veranderd worden in duisternis, want de zon zal haar schijnsel niet geven. Weer een keer het noemen dus van de gebeurtenissen van het einde van de 70ste week van Daniël. Je kunt het niet missen. Zo vaak staat het er. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat wil zeggen, de maan wordt rood. Maar dat is precies wat er gebeurt als die verduisterd wordt. Niet bij een astronomische maansverduistering, maar wel bij een atmosferische verduistering. Dat wil zeggen, als de lucht, hetzij vochtig is of stoffig is, dan ziet de maan er echt rood uit als staat hij hoog aan de hemel. En dat gebeurt nog alles hoor. Ja, ja. Dat is vaak te zien. Ik zit vaak in de auto en denk ik, ja, daar staat hij weer. Kan ik nou maar even erop wijzen, hè? Rode maan. Maar zo is het. Als hij verduisterd wordt, wordt hij eerst rood. Dat heeft iets met de breking van de kleuren van het licht te maken en dat soort dingen meer. Daar ga ik maar niet op in. Maar zo is het nou eenmaal. Als het licht wordt tegengehouden, dan ze worden... De kleur blauw wordt het eerst verstrooid, daarom is de lucht, als het goed is, altijd blauw. De kleur blauw wordt het eerst verstrooid en de kleur rood wordt het laatst verstrooid. Zo is het nou eenmaal. En dus als de verduistering plaatsvindt, blijft het laatste nog die rode kleur over. Maar er staat dus, de maan wordt veranderd in bloed. Dat heeft natuurlijk een typologische betekenis ook, dat bloed genoemd wordt. Maar de letterlijke betekenis is gewoon dat die verduisterd wordt, hoor. Dus de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan dus min of meer ook. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En hier staan dingen op een fraaie volgorde. Het wordt tijd om wat op het bord te schrijven. Want die zon wordt verduisterd wanneer? Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen. Dus terstond aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat de zon verduistert en de maan en de sterren. En hier staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Terwijl de gebeurtenissen van het einde van de 70ste week, de verwoesting van Jeruzalem, beschreven werden zojuist in verband met het aanbreken van de dag des Heren. Zodat we met een gerust hart kunnen concluderen dat de dag des Heren dus inderdaad begint, kan ik het hier maar opschrijven. Dat de dag des Heren begint direct na de 70ste week van Daniel. Dus eerst de verdrukking in de tweede helft van de 70ste week. Terstond na de verdrukking de verduistering van de zon en maan, Matthäus 24. En na de verduistering van de zon en maan, de dag des Heren, want dat staat in Joël 2. Dus de normale volgorde. Daar is dus niks moeilijks aan. De enige reden waarom het tamelijk onbekend is, is dat men natuurlijk toch in de Bijbel leest dat de dag des Heren en de grote verdrukking op zijn minst gedeeltelijk samenvallen. Dus onder dag des Heren verstaat men al gauw de grote verdrukking. En het probleem is dat men onder grote verdrukking gewoonlijk verstaat de gebeurtenis in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En daar zit precies het probleem, want dat is het nou net niet. Grote verdrukking is weliswaar de tweede helft van de 70ste week van Daniel, maar is dan niet afgelopen. Gaat gewoon door. En de tijd van na de 70ste week van Daniel wordt dus aangeduid als de onverkorte dagen, zal ik maar zeggen, van de grote verdrukking. De verdrukking gaat gewoon door over de volkeren, maar die dagen heten de dag des Heren. Dus dag des Heren en grote verdrukking valt wel degelijk, in het begin althans, met de komst ervan samen. Maar het geldt niet voor de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want dat wordt niet aangeduid als de dag des Heren. Het wordt hooguit aangeduid als de komst van de dag des Heren. Oftewel, de dag des Heren is nabij. En dat is eigenlijk het meest opmerkelijke ervan, als deze gebeurtenissen van het einde van de 70ste week besproken worden en de dag des Heren wordt daarbij genoemd, dan staat er steeds, de dag des Heren is nabij, de dag des Heren komt. Het is namelijk de aanleiding daarnaartoe. En als Jeruzalem valt en de staat Israël en de stad van Israël verwoest wordt, dan breekt de dag des Heren aan. En dat is ook een van de redenen waarom er staat natuurlijk de dageraad, hè. De duisternis en de dageraad uitgespreid over de bergen. Want er komt natuurlijk wel licht, maar er komt pas na de 70ste week. Hè? Maar de komst van de dag, dus het aanbreken ervan, gaat gepaard met, laten we zeggen, de grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Maar dat is de volgorde dus. Hè? Waarbij ik nog even moet zeggen, dat dag niet alleen staat voor een periode, dat is wel de meest neutrale vertaling die er bestaat. Dag staat voor dat dingen aan het licht gebracht worden, dat dingen gedaagd worden. Dat dingen komen opdagen, opdoemen, aan het licht komen. Dat is een juridische term trouwens. Dag staat namelijk voor oordeel en daarmee ook voor richten en heerschappij uitoefenen. De dag des Heren is weliswaar een periode, maar, nou ja goed, wat niet, hè. De dag des Heren is weliswaar een periode, maar de belangrijke betekenis van de term is dat dan de Heer regeert. De dingen aan het licht zal brengen. Dat is de betekenis van het woord dag eigenlijk. Tegenover de dag des Heren staat ook de uitdrukking dag des mensen. Die zult u in de Nederlandse vertaling vergeefs zoeken. Maar die staat er wel, in het Grieks althans, van 1 Korinthe 4, vers 2 of 3, 4 of daar in de buurt. Daar is het vertaald met menselijk oordeel. En dat is niet zo gek, want het is heus een goede vertaling, maar letterlijk staat er inderdaad dag des mensen. Want de dag des mensen is de de tijd, zal ik dan maar zeggen, waarin de mens, enkelvoud, waarin de mens regeert. En de dag des Heren is dan de tijd waarin de Heer regeert. De dag des mens is gewoon het koninkrijk van de mens. En de dag des Heren is het koninkrijk van de Heer, Jehovah. En de dag des Heren is dus de aanduiding van wat er volgt na de 70ste week. Kortom, de dag des Heren is gewoon een uitdrukking voor het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, of hoe het allemaal maar heten mag. Koninkrijk der Hemelen. De dag des Heren heeft precies dezelfde betekenis. Je kunt het ook anders zeggen. De dag des Heren, de uitdrukking als zodanig, zou ook gebruikt kunnen worden voor de Sabbat. Gij zult den Heren uw Sabbat vieren. 6 dagen zijn voor de mens, dan moet hij al zijn werk doen. Dan moet ook zorgen dat hij ermee klaar is. Want op de 7e dag heeft hij niks meer te doen, mag hij niks doen. Is de tijd voorbij, is de bel gegaan. En wat daarna volgt is de Sabbat des Heren. Of de Sabbat den Heren, voor de Heer of van de Heer. Dat is dus de 7e dag. De dag des Heren is dan ook inderdaad de 7e dag. In die zin dat de dag des mensen onderverdeeld kan worden in 6 verschillende bedelingen. Maar de 7e bedeling, en daarmee eenvoudig gezegd de 7e periode uit de heilshistorie, is inderdaad die van het koninkrijk. De dag des Heren dus, waarvan de Sabbat de uitbeelding is. En zoals de Sabbat staat voor een bruiloft, dan moet je dan maar eens bij de Joden navragen, maar als de Sabbat staat voor een bruiloft en geacht wordt de dag van de bruiloft te zijn, zo geldt dat natuurlijk ook voor de dagen van het koninkrijk. Ook dat is een bruiloft. Vandaar dat het ingaan in de 1000 jaren, het ingaan in het geopenbaarde koninkrijk, wordt uitgebeeld als het ingaan in de bruiloftzaal. Allemaal heel consequente beelden die in de Bijbel en in het Jodendom ook gebruikt worden. Nou goed, terug naar Joël 2, vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Let op dat er komt bij staat, want de dag des Heren als zodanig is eigenlijk niet vreselijk, want het is gewoon het koninkrijk van Christus, maar het gaat erom dat als die komt, is het vreselijk. Omdat het komt met omverwerping van al het menselijk koninkrijk, waaronder ten laatste dat van Babel. Ja. Ja, maar daar kom ik nog op, daar hebben we het hierna over, na Joël 2 namelijk. Het is de dag des torens, ja, dat is de Bijbelse term. En dan staat hier in Joël 2, vers 32, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Doet men dat ook? Jawel, staat er ook achter. En er staat zelfs waar het zal zijn. Maar dat hadden we kunnen weten. Want aangezien het gaat over de gebeurtenissen van het einde van de 7e week, gaat het over uw volk en uw heilige stad. En dat moet dus in Jeruzalem zijn. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En we weten nou eigenlijk ook al dat behouden worden betekent dat men kan behouden worden van deze legers der Russen die Jeruzalem platwalsen enzovoorts. En we weten ook hoe men daar aan ontkomt. Doordat de Heer verschijnt op de Olijfberg en de Olijfberg scheurt, zodat men door de vallei van de Olijfberg kan vluchten naar de woestijn. En dat staat er ook eigenlijk hoor, want er staat dan gewoon. Want op de berg Sions, namelijk de Jeruzalem dus, zal ontkoming zijn. Let wel, Jeruzalem wordt niet gespaard, maar men zal uit Jeruzalem kunnen ontkomen. En dat ontkomen is een van de synoniemen voor het overblijfsel, het gelovige overblijfsel van Israël. De ontkomenen heten ze dan. Te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft. En voor wie is die ontkoming dan? Wie krijgt daar deel aan? Wel, de overgeblevenen, dat is een van die andere woorden dus, het overblijfsel. De overgeblevenen die de Heere zal roepen. En ik ga meteen met een flinke snelheid door. En wie worden door de Heer geroepen? De gelovigen. Niemand komt tot de Vader Hoe staat er? Niemand komt tot mij dan dat de Vader hem trekken of zoiets. Maar de vraag is, en wie wordt er getrokken tot Christus? Wie wordt er met de levende Christus verbonden? De gelovigen. Dat kun je zelf niet doen. Hè? Maar als je komt tot geloof, is het God die ons trekt tot Christus. Die ons in hem doopt en ons een plant met hem maakt enzovoorts. Dat is de algemene Bijbelse waarheid en die wordt hier ook heel bijzonder toegepast op het gelovig overblijfsel van Jeruzalem. Men roept de naam des Heren aan. En men zal dus overblijven. Men zal ontkomen. Want men zal geroepen worden. Nou, noem eens iemand die roept. Wat dacht u van de herder? De koning dus, de herder. Die zijn schapen bij naam kent. En zegt, hierheen jongens. Door de olijfberg. Naar buiten. Ik bedoel, dat kun je op zoveel manieren vertellen. Dat is altijd dezelfde waarheid. De letterlijke toepassing van deze verse is dus de toepassing ervan op de gebeurtenissen in het einde van de 70e week van Daniël, bij de openbaring van het koninkrijk van Christus aan Israël. Dat diezelfde verse worden aangehaald in Handelingen 2. Ik wil zeggen, dat is mijn schuld niet, dat het gebeurt, maar... Maar dat die versen worden aangehaald in Handelingen 2 is natuurlijk ook terecht, omdat daar in het midden gelaten wordt of het koninkrijk openbaar zou worden dan wel verborgen zou blijven, want dat was afhankelijk van of men de naam des Heren zal aanroepen. En dat hier van die ontkoming niet staat dat het een vlucht is dwars door de olijfberg enzovoort, hè? Dat komt omdat dezezelfde versen ook worden toegepast op het ontstaan van de gemeente aan het begin van onze bedeling. Want het blijft zo, wie de Heer aanroept zal behouden worden, dat is nu ook zo. Wordt in onze dagen ook toegepast, denkt u nog maar even aan Romeinen 10, wat we van de week al hebben aangehaald, en Romeinen 11. Het is nu ook zo. En als, mocht u in Jeruzalem wonen en u wilt behouden worden, wel, dan roept u de naam des Heren aan. En dan zal er ook inderdaad ontkoming zijn. U zult zelfs heel letterlijk geroepen worden op de dag van de opname van de gemeente namelijk. Ja. Daar heeft de olijfberg verder niet zoveel mee te maken, daarom staat het er hier verder ook niet bij. Maar dat is de andere toepassing van dezelfde profetie. Maar de letterlijke, de meest letterlijke, is de toepassing op de gebeurtenissen aan het einde van de 70e week van Daniël. Waar inderdaad zon en maan verduisterd worden en waardoor de Russische legers met name Jeruzalem zal veroverd en verwoest worden. En dan staat er, blijf ik hier nog maar even in Joël. Vers 3, hoofdstuk 3. Want ziet in die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden. Dan heb je Juda en Jeruzalem. Dat is hetzelfde als uw volk en uw heilige stad. Heb je dat? Uw volk is immers Juda, dat is van Daniël. En uw heilige stad is Jeruzalem. Uit Daniël 9, vers 24. Er staan hier andere uitdrukkingen voor ingevuld, maar het is precies hetzelfde. Ziet in die dagen te dier tijd, als ik de gevangenis van uw volk en uw heilige stad zal wenden. Dus, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozafat en als u een slechte atlas hebt, enzovoorts. Als u een slechte atlas hebt, staat het erop. Maar dat is ten onrechte, want er is niemand die weet waar het dal van Jozafat is. Ten wordt hier namelijk alleen maar hier gebruikt, en ik geloof nog een keer in dit hoofdstuk, hè. In vers 12, ja, inderdaad. Het zijn de enige twee plaatsen in de Bijbel waar de term gebruikt wordt. En in de ongewijde literatuur wordt het helemaal niet gebruikt. Kortom, men weet absoluut niet waar het gelegen is. En dan moet men dus bedenken waar het dan zal zijn. En dan zegt men, nou, het zal wel Megiddo zijn, hoor. Want Armageddon weet u wel. Want daar staat immers dat God de heidenen zal richten. Armageddon, want er staat in Openbaring. Dat zal dit dan ook wel zijn. Nou goed. Maar dat weet ik nog zo net niet. Het lijkt mij namelijk niet. Want als ik het verhaal hier volg, ben ik in vers 32 van het voorgaande hoofdstuk. En dat is eigenlijk vers 1, 2, 3, 4, 5 van Joël 3. In de Hebreeuwse Bijbel namelijk. Hè. Daar zitten veel meer aan elkaar vast namelijk, dit schriftgedeelte. Dan ben ik terechtgekomen bij de val van Jeruzalem in het einde van de 70e week van Daniël. En als er dan staat, want ziet in die dagen, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, ben ik dus niet terechtgekomen aan het einde van die periode van 33 jaar, maar aan het einde van de 70e week van Daniël. En aan het einde van de 33 jaar worden de heidenen geoordeeld in laten we zeggen Armageddon. Daar hebben we het nou nog niet over gehad, maar dat is nou eenmaal zo. Maar hier gaat het daar niet over. Hier gaat het over de heidenen die tegen Jeruzalem te strijden verzameld waren. Gaat ook uitdrukkelijk om Juda en Jeruzalem. Als die ballingschap en die gevangenis van Jeruzalem en Juda beëindigd zal worden aan het einde van de 7e week. En wijst dan eens een dal aan. Wat daarbij een rol speelt. Een vallei bijvoorbeeld. Een vallei. Een dal, weet u wel. Dat is een vallei tussen de bergen. De vallei mijner bergen. Ja, dit denk ik ook. Ja, ik denk dat het dal van Jozefat toch echt niks anders is dan het dal wat nu niet op de kaart staat, domweg, omdat het ook niet bestaat. Maar pas bestaan zal na het scheuren van de olijfberg. Ik denk dat het dal is. Het dal van Jozefat. Men heeft de naam maar vertaald. Maar dat betekent gewoon het dal waar de Heere zal richten. En ik denk dat hij dat doet in het dal van Jozefat, bij die gelegenheid. En dat het om deze heidenen gaat. Dan zal ik u nog wat anders vertellen. De uiteindelijke verlossing van Israël wordt altijd vergeleken met de verlossing van Israël uit Egypte. En toen Israël uit Egypte ging, kwam het bij een onneembare hindernis. Namelijk de Schelfzee, die in tweeën scheurde. Zodat er een vallei ontstond midden in het water, waardoorheen zij vluchten het land uit naar de woestijn en feitelijk zelfs inderdaad naar Petra, maar goed, er zijn vele wegen die naar Petra leiden, denk ik wel eens. En maar ze vluchten dwars door het gescheurde water naar de woestijn en toen kwamen de heidenen door wie ze verdrukt werden en vervolgd, die kwamen achter hen aan, die zouden ook door de wateren gaan. Je mag niet lachen, maar toen klapten de wateren weer dicht. En zo werden de legers van Egypte, Farao en zijn legers, geoordeeld. Nou, ik denk dus dat in de toekomst Israël het overblijfsel uit Jeruzalem vlucht door de olijfberg, door de gescheurde olijfberg, dus door het dal van Jozefat naar de woestijn. En als daarna de achtervolgers hem proberen te achtervolgen door datzelfde dal van Jozefat, dan klapt de berg weer dicht. Ja. En dan is letterlijk vervuld wat er staat over, ze zullen verdwijnen naar een dor en droog land, van de Oostzee tot de Achterste Zee enzovoorts. Dat wil zeggen, ze zijn levend ter helle gevaren. Dat geldt natuurlijk niet voor alle legers, maar wel voor degene die hem proberen te achtervolgen, dwars door die olijfberg heen. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende. De deur gaat open, de berg opent zich. Sesam, open nu. Maar, goed. Dat is een ander verhaal, maar de berg opent zich en wat vindt men, hè, aan de andere kant van de berg? Het koninkrijk, daar komt het op neer, daar vindt men de Messias enzovoorts. En de ongelovigen komen daar niet door, ik denk echt dat het zo letterlijk gebeurt. Nou, dan moet ik er nog een keer op wijzen dat zelfs in vers 15 van dit hoofdstuk, ja, nog een keer gesproken wordt over zon en maan, die zijn zwart geworden. Zon en maan zijn zwart geworden. Het wordt eerst rood en dan zwart. Dat is de volgorde. Het wordt verduisterd. En de sterren hebben naar glans ingetrokken. Dat staat er dus nu nog een keer. En de Heer zal uit Sion brullen, want hij is de leeuw uit de stam van Juda. Het is hetzelfde als dat de bazuin geblazen wordt uit Sion, hoor. De Heer zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heer zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En dat beschrijft uiteraard wat er daarna allemaal gebeurt. Want de Heer zal in Jeruzalem vervolgens zijn troon vestigen en van daaruit de volkeren der aarde aan zich onderwerpen. Waarna de situatie van Israël beschreven wordt vanaf vers 18, waar inderdaad de bergen van zoete wijn zullen druipen. Dat betekent dat de wijngaarden zijn tegen de berghellingen natuurlijk. En dat het veel voortbrengt. Enzovoort. Kortom, er is weer leven. Van sprinkhanen is niks meer overgebleven. Het land is hersteld. Het is wedergeboren. Het is onder de Rus vernietigd. Totaal platgebrand, hoe het maar heten mag. Maar onder Christus wordt de woestijn weer een luststof, een karmel. Kortom, de woestijn. En dat is gewoon Palestina zelf, hoor, vergis u me niet. De woestijn zal bloeien als een roos. Dat is niet de Negev, dat is heel Israël. Heel het land. Wat ooit verwoest zal worden en tot een woestenij gemaakt zal worden. Maar wat zal bloeien als een roos, omdat de Heer er zijn koninkrijk in zal vestigen. En anders, omdat het volk zich tot de Heer bekeerd heeft. En dus de Heer in staat is zijn zegeningen aan dat volk te geven. Tot zover.